benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een zomerpodcast van NRC over het begin. In deze podcast zoeken we de komende 2 maanden naar alles wat begint. Deze week het begin van technologie. Over hoe technologieën als innovatie beginnen en in standaardisatie verstarren. Mijn naam is Lucas Brouwers. Ik ga op vakantie en dan neem ik mee zwembroek, zonnebrand, laptop, telefoon niet vergeten en alles om die apparaten op te laden. De laptopoplader, een telefoonoplader, de oplader voor de e-book en ook de TomTom heeft zijn eigen stekkertjes en opladers. Waarom hebben we al die verschillende stekkertjes ook alweer? Ik spreek hierover met Laura Wismans, redacteur Technologie en Duurzaamheid. En zij onderzocht hoe technische keuzes helemaal aan het begin van een uitvinding of innovatie eigenlijk bepalen en vormen wat daarna gebeurt. Laura, al die stekkertjes, hoe ben ik daar aan gekomen?
Je kreeg er 1 bij elk apparaat dat je kocht. En dat is eigenlijk ook wel, elke fabrikant die pakt dit anders aan. Het ene laaddingetje gaat sneller, het andere laaddingetje kost minder energie. Elke fabrikant heeft weer zijn eigen dingetjes met al die laders. En zo zijn we met heel veel, misschien wel 10, 20, een hele laden vol kluwe snoertjes beland. Overigens, als je in die kluwen, in die la kijkt bij jou, dan is de ene kant van het stekkertje heel vervelend, namelijk steeds anders. Maar meestal zit daar toch een heel handig ding, namelijk een stekker die in het stopcontact gaat. En dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe het ook kan.
Jij zegt eigenlijk dat ik niet zo moet zeuren met dat het ene uiteinde me zoveel hoofdbreken zorgt. Want over het andere uiteinde hoef ik nooit na te denken. Want elke stekker past in elk stopcontact wat ik om me heen kan vinden.
Nou, je mag zeker wel zeuren, want liever dat allebei de kanten zo zijn. Maar je ziet hier heel mooi in al die opladersnoertjes komt heel mooi naar voren hoe het mis kan gaan. Namelijk totale verwarring en hoe het handig geregeld kan zijn. Namelijk allemaal dezelfde stekker in hetzelfde stopcontact.
Dus in het ene apparaatje, die oplader die we allemaal vervloeken, daar komt eigenlijk alles in samen. Van hoe je op een goede manier een afspraak maakt en hoe het eruit ziet als die afspraak er nog niet is. En ik vroeg me af, is dat nou regel of uitzondering? Dat we met zo'n probleem zitten van hoe krijgen we hier nou een beetje een lijn in?
Ik denk allebei. Dat worstelen met hoe geef je iets vorm, dat is natuurlijk inherent aan als er innovaties plaatsvinden en als dingen zich ontwikkelen. Voor heel veel dingen is het dus heel goed afgesproken. Toen ik hierover ging lezen en met mensen ging praten, ineens ging er een hele wereld voor mij open, ondanks dat ik elke dag in deze wereld leef. Maar het is geen toeval dat alle bierkratjes, dat daar alle flesjes in kunnen, bijna allemaal, geen speciaal bier drinken. Maar dat past op elkaar, dat precies past op een in zo'n supermarkt, magazijn ding. Dat weer precies in de vrachtwagen past. Vooral op transportdingen zie je dat heel goed. Dingen die dus logistiek meteen heel over de hele wereld gaan. Containers, containervervoer. Je hebt van die enorme zeeschepen waar containers op passen. Precies die maat past ook weer in de havens, in de hijskranen, op treinen, op vrachtwagens. Over de hele wereld hetzelfde. Zo ontzettend handig.
Het is zo veelomvattend dat je eigenlijk, ik zit nog te denken aan die verfoeide oplader, maar eigenlijk gaat het vaker wel goed dan niet goed als ik jou zo hoor. Het is overal die afspraken die ons leven makkelijker maken, die logistiek makkelijker maken. Hoe komt zo'n afspraak tot stand?
Dat kan op verschillende manieren natuurlijk. Soms gaat iets heel willekeurig. Iets wordt uitgevonden, het blijkt te werken en dan wordt het vanzelf groot. Ja, dat is dan je bouwt zo'n beetje organisch op iets voort. Nou, een van de eerste dingen die misschien wel gingen was elektrisch licht en een lampfitting. Dat vind ik een mooi voorbeeld. Je hebt twee fittingen meestal in Nederland, de E14 en de E27. Nou, die E, die staat dus voor Edison, dus de uitvinder van de lamp en de fitting ook. Wist ik al niet. Maar goed, in ieder geval, een lamp hier koopt of in Australië bij wijze van spreken, E14 en E27 betekent hetzelfde en je kunt het veilig in een lamp draaien en je kunt er elektriciteit doorheen laten lopen. Dat zijn bijvoorbeeld van die dingen die dan al heel lang zo zijn en ja, misschien ook wel tot in het einde der tijden zo blijven.
En die willekeurigheid zit er dan in dat eigenlijk men is gewoon is begonnen aan iets. Edison heeft gewoon een bepaalde diameter gekozen voor een fitting en iedereen volgt dat omdat dat gewoon het makkelijkste is.
Ik weet niet per se de precieze ontstaan geschiedenis daarvan, maar Edison had er zeker mee te maken. Heel vaak wordt dit dan dus ook afgesproken. Bij licht en elektriciteit was al heel gauw duidelijk dat is iets wat je mondiaal moet regelen. Dus er zijn internationale afspraken over dit soort dingen. Ik sprak daarover met Willem Wolf, die heeft me daar heel veel over kunnen vertellen. Hij is het hoofd van de afdeling elektrotechniek en ICT bij het NEN, het Koninklijk Nederlands Normalisatieinstituut. En dat zijn, nou, dat is voor Nederland, maar je hebt ze ook op Europees niveau en op internationaal niveau. Dat zijn die instituten waarbinnen allemaal belanghebbenden, van degene die de lamp moet gebruiken tot aan de lampenfabrikant en tot aan degene die de fittingen maakt, allemaal samen maken die afspraken over hoe gaan we iets vormgeven en zorgen dat ja, de dingen bij elkaar passen eigenlijk.
Het is een heel verborgen kant van technologische ontwikkelingen eigenlijk. Want ik hoor nooit wat over het NEN, het Normalisatieinstituut. Het klinkt ook eerlijk gezegd een beetje stoffig.
Ja, misschien wel. Ik hoor het wel af en toe, want voldoet aan ISO-normen of voldoet aan NEN-normen, dat staat wel af en toe op producten.
Ja, dat klopt wel. Misschien kijk ik daar iets te weinig op, maar dit is eigenlijk de olie tussen de tandwielen van de technologie zelf. Want als je die afspraak niet maakt, dan krijg je dus chaos. Maar moeten we dan daar niet nog harder op inzetten? Moeten we niet nog meer NENS hebben?
Nee, dat denk ik niet. Want er zit best wel een spanning hierin. Want stel, ik heb nu een slimmere zeecontainer, een betere bedacht. Kom ik er dan nog tussen met mijn innovatieve zeecontainer? Die kans is natuurlijk super klein, want heel de wereld is al ingericht op die andere zeecontainer. En in die zin beperkt het ook, want ja, je wil ook innovatie, je wil ook vernieuwing. En hoe meer je standaarden hebt, zoals dat dan heet, hoe minder innovatie misschien mogelijk is.
Maar met die zeecontainer vind ik wel een interessant voorbeeld, want ik kan me heel goed voorstellen dat je, nou ja, dat je daar inderdaad nog iets aan wil verbeteren. Of het zij met technologie of misschien wel met de vorm. Omdat het niet de meest efficiënte vorm is om meloenen te transporteren. Ik noem maar wat.
Ja, dit is ook echt iets waar in de techniekfilosofie het veel over gaat. Ik sprak hierover met Steven Dorrestein. Dat is de lector ethiek en techniek aan de Hogeschool Saxion. En er zitten dus de technische obstakels aan heftige vernieuwingen als iets al eenmaal een standaard is geworden. Veel commerciële, zoals nou ja, bij die zeecontainers dat ook zeker. Maar hij zei ook, ja, er zit ook menselijk gedrag is hierbij best bepalend. Een term uit de sociologie die hij noemde was padafhankelijkheid. ja, je kan je eigenlijk meteen voorstellen, je bent op een bepaalde weg gaande en je komt er maar moeilijk meer vanaf. Je ziet het bijvoorbeeld bij dat wij zoveel vervoer op fossiele brandstoffen hebben. Daar proberen we nu mee te stoppen, maar dat, ja, er komt zoveel bij kijken. Zo makkelijk is dat helemaal niet.
Eigenlijk beschrijf je een soort technische traagheid, doordat we met z'n allen, misschien wel dankzij goede afspraken met elkaar, een bepaalde richting zijn opgeslagen, remt dat ook weer innovatie en is het moeilijk om van dat pad af te komen?
Ja, ja. Een heel mooi technisch menselijk voorbeeld hierbij vind ik altijd het QWERTY-toetsenbord. Het toetsenbord dat wij allemaal hebben. In landen om ons heen hebben ze volgens mij ook AZERTY. Maar ongeveer dezelfde toetsenbordindeling, die hebben wij allemaal. Omdat dat bij de typemachine ooit handig werkte. Dat die haakjes niet in elkaar haakte als je aan het typen was. Dus geen letters die je snel naast elkaar nodig had. Nou, ik weet niet of jij nog op een typemachine typt, maar ik niet echt veel. Dus dat hele argument is op zich weggevallen. Maar toch komen wij niet van ons QWERTY-toetsenbord af.
En dan zou je dus kunnen zeggen dat je vast komt te zitten in je standaardisering. Want QWERTY is fantastisch, want ik kan wederom overal achter een toetsenbord gaan zitten en gewoon beginnen. Maar het zet ook wel echt een rem op innovatie.
Ja, nou weet ik niet of we per se een nieuw toetsenbord zouden willen, maar die gedachte inderdaad wel. Het is wel, in hoeverre, hoeveel moeite moet je doen om een standaard te doorbreken? Wil je een beetje innovatie kunnen doen? In de techniekfilosofie gaat het daar dus ook wel veel over. Over standaardisering wordt best wel vaak over de negatieve kanten nagedacht. Er is een Duits-Amerikaanse filosoof, Herbert Marcuse, die het boek One Dimensional Man schreef, al in de jaren 60. En hij zei notabene toen al van ja, al die technische optimalisering leidt tot gelijkschakelingen. Wij worden eendimensionale mensen.
Eendimensionaal als in de zin van we gaan allemaal op elkaar lijken?
Ja, eigenlijk wel. Steven Dorrestein die zei aan de telefoon een heel mooi voorbeeld daarvan. Die zei ja, dat was ook een beetje de tijd dat de auto opkwam. En die Marcuse die zat in Parijs te werken en hij zag allemaal mensen in de auto stappen in de zomer. Maar al die mensen die met hun nieuwe innovatie, die ineens de vrijheid hadden om overal naartoe te kunnen, die gingen allemaal op de snelweg naar Zuid-Frankrijk staan. Ja, in hoeverre ben je dan innovatief of ben je een one-dimensional man aan het worden?
En ik moet ook denken aan vliegvakanties bijvoorbeeld. In principe kun je een ticket naar alle bestemmingen ter wereld. Ik bedoel, de wereld ligt nu echt aan onze voeten. En we kiezen toch vaak voor zon, zee, strand als we onze koffer aan het inpakken zijn. En daar de goedkoopste tickets ook voor vinden. Dus er zit ook dat technologische aspect aan. Dit infrastructuur van het vliegen leidt ons ook daar naartoe.
Ja, ja. Ja, een andere filosoof is Jacques Ellul. Die zei ook, ja, het zit een beetje in de aard van het beestje. Die standaardisering en de gelijkschakeling. Van hem is de term one best way. Er is maar one best way. Als je maar lang genoeg rekent, is er technologisch gezien één beste manier. En hij ging er dan dus ook vanuit dat technologische vooruitgang verdere perfectionering van een technologie is. Nou, daar kun je natuurlijk wel je vraagtekens bij zetten. Precies wat je eigenlijk nu hier doet. Maar dat is waar het in de techniekfilosofie best wel veel over gaat nog steeds.
En als je naar die andere grote ontwikkeling van dit moment kijkt, en waar je ook zelf veel mee bezig bent, met verduurzaming, met de energietransitie, dan ben ik wel benieuwd naar van hoe kijk je daar dan tegenaan met deze bril?
Ja, dat vind ik dus reuze interessant. En daar is nu ontzettend veel gaande. Dus daar is echt heel goed de spanning met de oude standaarden zichtbaar. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld nu dat we allemaal LED-lampen hebben die op gelijkstroom gaan. Maar uit het stopcontact komt wisselstroom. Dus dat moet omgezet worden voor de lampen gaan branden. Tegelijkertijd liggen op heel veel daken zonnepanelen waar gelijkstroom uitkomt. En dat wordt aan het net geleverd, niet direct aan die lampen. Nee, dat wordt aan het net geleverd, dus dat wordt eerst weer omgezet in wisselstroom. Ja, dat is natuurlijk een best wel onlogisch systeem. En je kunt je nu dus afvragen, ja, we gaan nu al decennia, 100 jaar, doen we heel veel met wisselstroom. Maar is het niet logischer dat we weer veel meer met gelijkstroom gaan doen? Misschien is het wel tijd voor een grote systeemverandering, maar zo snel gaat het niet. Terwijl ja, veel innovaties die zitten daar toch een beetje tegen aan te schurken. Kan het niet logischer of is het niet logischer om het anders te organiseren?
En Zo kan er dus toch geknabbeld worden aan een afspraak, aan een standaard. Want wisselstroom is de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Maar als er maar misschien genoeg nieuwe technologieën daar een beetje tegenaan beginnen te duwen, kun jij je voorstellen dat we op een gegeven moment een kantelpunt bereiken en zeggen, nou, het was leuk die wisselstroom, maar nu heeft het veel meer voordelen als we overgaan op gelijkstroom.
Ja, ik denk dat dat wel mogelijk is. En bijvoorbeeld Willem Wolf van het NEN denkt dat ook. Maar het is een hele trage transitie. En dat ja, zit hem gewoon in dat het ontzettend veelomvattend is. Er komt heel veel bekijken, heel veel belangen. En ook ja, heel praktisch eigenlijk. Als je heel veel met gelijkstroom gaat doen, dan moet je ook het hele elektriciteitsnet anders gaan doen. In mijn huis zou het betekenen dat ik al mijn stopcontacten moet vervangen. Terwijl ja, die stopcontacten zijn prima. Die kunnen zo nog decennia mee. Nou, dus ik denk dat ik pas over decennia ga ik dat pas doen. En tot die tijd zitten we dan op een soort tweesporen systeem. Nou, dat laat wel zien dat het voor de energietransitie zou het denk ik heel goed zijn als er wat grote klappen in één keer gemaakt kunnen worden. Maar in de praktijk met alle technische, commerciële belangen en ook dus hoe snel de mens zich kan aanpassen aan nieuwe technologie, ja, dat kan zomaar niet.
Dankjewel, Laura. Je hebt me echt een beetje de ogen geopend. Ik vond al die nieuwe afspraken altijd vooral frustrerend als ik aan mijn opladers en die kabels denk. Maar nu ik goed naar jou geluisterd heb, is het ja, ook gewoon een onderdeel van de menselijke toestand. Dit is eigenlijk de menselijke kant van technologie. Technologie kan niet werken, tenminste niet op grote schaal, als we het niet met elkaar hebben over hoe we dat dan doen. Ik heb het net stoffig genoemd, maar dat wil ik ook eigenlijk terugnemen. Ik vind het helemaal niet stoffig meer.
Ja, ik denk dat Willem Wolf daar ook heel blij mee zou zijn. Hij krijgt dit vaker te horen, maar zelf vindt hij zijn werk heel sexy, zei hij letterlijk. Nou, dat is toch prachtig dat iemand na 27 jaar bij de NEN het zo omschrijft.
Ik vind het ook sexy en dat is aan jou te danken, Laura. Bedankt dat je hier kwam vertellen over stekkertjes, over de grote energietransitie en alle ideeën die daar achter schuil gaan. Ik ga in ieder geval mijn koffers weer verder inpakken. Misschien laat ik mijn laptop wel thuis. Dat scheelt toch een stekker. Luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze zomeraflevering over het begin. En wil je nou nog meer weten over technologie en innovatie en hoe dat ontstaat? Lees dan aankomende zaterdag ook de krant, want daarin staat een verhaal van Laura Wismans over innovatie en de energietransitie. Rosa van Toledo, bedankt voor de productie van deze aflevering. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!